Broeders en zusters, we gaan een gedeelte lezen uit die 34 hoofdstukken. Een gedeelte van 12 versen, dat valt wel mee. Job. Job staat achter het boek Esther. Ook een prachtig hoofdstuk. Ik heb net bij ons in de gemeente 4 keer over Rut gepreekt. Dat is nog veel schitterender. Ja, al wel, er is niks mooier dan dat. Maar Job is ook buitengewoon boeiend. Ik had er nog nooit een preek van gemaakt in al die 25 jaar. Want ik durfde dat niet. Maar nu gaat het door de diepte heen. En dan kan Job, het boek Job, ons zoveel leren. Dus ik haalde de hoofdzaken uit. En toen ik dat klaar had, toen zei hij, ja, dan moet ik toch weer dingen weggooien. Nou, genoeg erover. Laten we lezen. Hoofdstuk 1, vers 1. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen. En die getallen die hebben altijd een dubbele betekenis. Hè? 7 en 1000. En dan hier 7000. 3000 schapen, kamelen bedoel ik. 500 juk runderen, dus dat is ook 2 keer 500. 500 ezelinnen. En verder had hij een zeer groot aantal knechten. Slaven staat hier, maar dat is, moet u wat positiever lezen. Zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen in het oosten. Nou, je zult zo'n boer hebben, hè? Hij is een sheik. Ik zie hem in gedachten met zo'n tulband en mooie kleertjes aan. He, dat was een man die in hoog in aanzien. Vers 4. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten. Onze kinderen dus. Oké, maaltijd aanrichten. Ieder op zijn beurt. In eigen huis. En ze stuurden een bode en ze nodigden die 3 zusters ook uit om met hen te eten en te drinken. En het gebeurde dan, als de dagen van die maaltijden voorbij waren, dat Job zich achter het oor krabde. Nee, dat staat er niet. Dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij heiligde ze, hij zette ze apart. Hij zegt, Heer, luister eens, ik moet even voor dit stelletje bidden. Hij heiligde ze. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht hij een brandoffer. Zie je wel, brandoffer. Om je zonde weg te branden. Er moest iemand plaatsvervangend sterven. Ja? Brandoffers. Voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart wel vaarwel gezegd. Wat een voorbeeld die man. Wat een voorbeeld is die man. Zo deed Job alle dagen. En het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen. Nou, dat is niet best. De zonen van God, wie zijn dat? Lees u maar eens door. Ze kwamen om een opwachting te maken bij Yahweh. Staat die blokletters, de Heer. Dat is Yahweh. Dat is de God van Israël. Yahweh. Ze kwamen een opwachting maken bij de Heer. En dat ook de Satan in hun midden was. Oh, dan weten we meteen wie die zonen God zijn. Dat zijn engelen. Ik kan nog meer teksten aanhalen, maar ik heb er al zoveel. Dus dat doe ik niet. Neemt u even van mij aan. De zonen God zijn hier de engelen. En onder hen is het hoofd van de engelen. Die destijds opstandig werd, in Jesaja 14, in Ezekiel 28, een heleboel teksten over te vertellen. Satan werd opstandig tegen God. Hij wilde gelijk zijn of liever hoger dan God. En die engelen, die verschijnen voor de Heer, met de goede engelen misschien wel, ik weet het niet precies. Maar we weten die zonen Gods engelen zijn. En toen zei die Heer tegen de Satan, waar komt u vandaan? Hij moet verantwoording afleggen. En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen daarover. En dan zegt de schepper van hemel aarde tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man, hij is godvrezend, hij keert zich af van het kwaad. En toen antwoordde de Satan, de Heer Yahweh, en hij zei, is dat zonder reden dat Job God vreest? Heb u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand eens uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Neem je wel even. Uitdagen van God. En Job weet nergens van. Dat gebeurt daar, daarboven. De Heere zei tegen de Satan, Oké. Oké, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitstrekken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer en hij begint met zijn werk. Durf je daar iets over te zeggen? Soms niet. Te zeggen, Heer, hoe werkt dit? Hoe ziet dit? Nou, daarom heb ik daarmee geworsteld, mag u weten. Hè, door de diepte heen gaat Job. En dan eindigt het hoofdstuk in een overwinning. Eind goed al goed? Er is wel iets over te zeggen. Ik hoop daar straks met de hulp van de Heer het een en ander over te zeggen. We hebben het al over gezongen. Door de diepte heen kom je soms veel dichter bij het hart van God. Door de problemen heen die je tegenkomt, ja, dan vlucht je naar de Heer en ontdek je dat Hij je troosten wil, dat Hij je kracht wil geven. Het zijn de geheimenissen, zo heb ik het maar genoemd, rond het lijden van de mens. De tegenslagen die je in het leven komt, de dingen die je niet begrijpt, denken ze, Heer, waarom toch? Daar is het waar het om gaat. Een thema van het boek, Job. Laten we eerst vaststellen dat de moderne theologen verklaren dit natuurlijk weer naar de oude mythen. Maar wij stellen vast dat Job historisch is. Die man die heeft echt geleefd. Hij is ons tot voorbeeld gesteld, want er zijn verschillende teksten, maar ik noem er één, Jacobus 5 vers 11. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden, zegt Jacobus tegen u, tegen mij. U hebt gehoord van de volharding van Job, hè? En u hebt de uitkomst van de Heer gezien, dat de Heer vol ontferming en vol barmhartigheid is. Als je ook Jacobus het zegt, heeft het van de Heer, dan heeft hij werkelijk bestaan en is het geen sprookje. De Bijbel wordt in de moderne theologen tot een sprookje gemaakt. De tijd van dit zeer oude boek. Job leefde in de tijd van de aartsvaders. Er zijn stemmen die zeggen dat hij de overgrootvader was van Esau. Dat Esau zijn overgrootvader was. Ja? Nog voor Israël bestond, voordat Mozes was dit oude boek gehaald. Het is een van de oudste verhalen in de Bijbel. Dus met een zeer oude, belangrijke boodschap. Ja, nou, wat zou ik daar graag veel meer over vertellen over onder de jonge mensen. Wist je dat in Job over dinosaurussen wordt gesproken? Job 40, zoek het maar eens op. De NBG-vertaling had daar per ongeluk nijlpaarden van gemaakt, maar dat kon niet, want een nijlpaard heeft zo'n klein staartje. En hier staat een staart als een cederboom. Dat hebben ze in de herziene statenvertaling gelukkig teruggezet. Ja, er staat geen dinosaurus, want dat is vanaf 1800 zoveel. Genoeg, kijk, mijn vrouw zegt, nou gaat hij weer uitwijken en dan kom ik niet door het verhaal heen. Maar ik kan het niet laten. De namen in de Bijbel. Namen hebben in de Bijbel heel vaak een diepere betekenis en achtergrond, dat weet u wel, hè? Ik heb in het onderwijs gezeten, 40 jaar lang. Daar ben ik de naam Job niet tegengekomen. Niet zoveel. Het is me goed op, want sommige ouders zoeken het op internet tegenwoordig op, wat betekent dat? Ja? Nou goed, laten we beginnen met de naam die we allemaal kennen, Yeshua. Op zijn Hebreeuws, op zijn Grieks, Jezus. De Heer Jezus Christus. In het Hebreeuws betekent dat hij die redt of die bevrijdt. Dat is toevallig. Nee, is helemaal niet toevallig. Want Maria moest haar kind redder en bevrijder noemen. Dat is de opdracht. Dat zat niet eens in de familie, geloof ik. Nou, en Job betekent, dan moet u niet schrikken, er staat de vervolgde of de gehate. Dat is een andere koek. Job betekent de gehate. En dat zet de toon van heel deze studie, want dat is het. Job is door Satan gehaat. En als we het eerste stukje gelezen hebben, dan begrijpt u al waarom die man gehaat werd. Job was een hele vrome man. Hij was volkomen aan God toegewijd. In zijn bezit, in zijn leven, in zijn kinderen, in alles. Hij maakt zichzelf volkomen afhankelijk van de schepper. Wie doet dat nog in deze tijd? En in die tijd, er is geen verschil. Maken wij ons helemaal afhankelijk van de schepper? Of willen we het zelf wel regelen? En als wij ons afhankelijk stellen van de schepper, dan haat de Satan dat. En dus is die naam heel goed verklaarbaar. Hiob, Job. In 2 Timotheus 3 vers 12, daar staat, en ook allen die God vruchtig willen leven, en dat deed Job, in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. U zult vervolgd worden. U bent bijbelgetrouw. En dan moeten we het schild opnemen om ons te beschermen. Het schild van het geloof. Efeze 6. Of 5 is het goed. Maar boze mensen en bedriegers, die zullen van kwaad tot erger voortgaan. Dat ziet u voor uw ogen gebeuren. Terwijl ze misleiden en misleid worden. En dan kan ik en een dwaas op welling 10 brieven aan de kamer gaan schrijven en krijg ineens antwoord. Genoeg. 1 Petrus 1 vers 6. Daarin verheugt u zich. Waarin? Nou, zo nodig nu een korte tijd bedroefd wordt door allerlei verzoekingen. Moet me daarin verheugen? Staat hier. Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd wordt door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door het vuur beproefd wordt, blijkt te zijn, dat geloof dus blijkt te zijn, tot lof en tot heerlijkheid en tot eer bij de openbaring, bij de komst van de Heer Jezus Christus. Dus je hebt het volgehouden, meid. Je hebt het volgehouden, broer. Kom binnen, het maaltijd met mij. Maar dan moet je wel volhouden. Dat is waar het om gaat. In een boze tijd, in boze omstandigheden, zegt de Heer, vertrouw je op mij? Want ik heb de overwinning behaald, ik ben opgestaan uit de dood. En wat je ook zal overkomen, ik ben met je. Oh, ik heb het tegen die zuster gezegd bij ons in de gemeente. We vooraan in de gemeente gebeden, borstkanker en een hele kwaadaardige soort. Heer, ga met haar mee. U gaat door het donkere dal naar de overkant met haar. En dat heeft de Heer gedaan tot nu toe. Moest het geloof van Job beproefd worden door God? God stelt u en mij op de proef zoals Job ooit verzocht is geweest. Zo diep, zo vergaand. Misschien wel opdat dit oude verhaal ons tot voorbeeld zou kunnen zijn. Want dieper en erger kan het haast niet. Maar ik zeg het er nu al bij, daarin is Job een type van de Heer Jezus. Dieper en verder ging het niet. Ja, en dan God wist hoe vroom en godvruchtig Job leeft. En God is als het ware trots op hem. Dus ik kijk, heb je mijn vriend Job wel gezien? Daar heb ik een relatie mee. Maar Satan weet het ook. Want hij kwam van een rondwandeling op aarde. En hij had hem wel gezien. Hij had gezien dat hij alle dagen op de knieën ging. Hij zag dat hij offerde voor zijn kinderen. En haat, Job wordt gehaat door de Satan. Oh, Job is schatrijk. In alle opzichten, Job 1 vers 1 tot 3. Er was een man in het land Us, dat ligt ten oosten van de Jordaan. Jordanië zou ze tegenwoordig zeggen. Daar in de buurt van het meer van Galilea. En zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht en was godvrezend en keerde zich af van alle kwaad. En er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Ja, dat was de oude tijd, hè. 10 kinderen, een goede dag. Afkes 10-tal. Ja, dat was toen nog zo. In die tijd zeker. En wat een zegen, als je kinderen ontvangt. Zij met een klein lichaampje in je hand. O Heer, dank u wel. Ik heb de neiging om af te dwalen. Dan hoor ik ouders zeggen, wij maken een kindje. O ja? Nee, je krijgt een kind van de Heer. En zo werden er 7 zonen en 3 dochters geboren. En aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 jukrunderen, 500 ezelinnen. En verder had hij een heel groot aantal werknemers. Dus hij was een sjeik. Een mooi manteltje aan. Een sjeik. Zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Maar die rijkdom, die heeft die man niet in beslag genomen. Ik ken oude vrienden van vroeger. Zakenlui, maar helemaal in beslag genomen, dag en nacht, om winst en aandelen. Ik zie nog die broeder van mijn neus, daar was ik op huisbezoek, en die had een dingetje in de kamer staan, die ging om de 10 minuten ging er een piep, heel hard, en dan vloog die overend en dan ging die kijken. Ik zei, wat heb je daar? Ja, ik moet kijken of mijn aandelen moet stijgen. Ben je op huisbezoek? Er zijn mensen die zijn helemaal in beslag genomen door hun bezittingen. Hij weet dat wat hij bezit van de Heer komt. Job is een voorbeeld. Hij is een priester voor zijn kinderen. En daarmee is hij een type van de Heer Jezus. De Heer Jezus bidt en pleit voor ons bij de Vader. En dat doet de Vader voor zijn kinderen. Ja, Job is een type, hij lijkt, terwijl de Heer Jezus nog maar in zijn pre-incarnatie, alhoewel ik het zeg, ik het heel moeilijk, de Heer Jezus was er natuurlijk al, in zijn hemelse lichaam. En hij kon zich als de engel des Heren openbaren. Dat was de theologie in één zin, dat kan niet, ik weet het wel. Maar de Heer was er al, maar had zich nog niet geopenbaard. En dan lees ik in Job 1, vers 4. Job vertegenwoordigt God zoals de Heer Jezus ons vertegenwoordigt bij de Vader. Want er staat, zijn zonen, 7 stuks, waren gewoon om een maaltijd aan te richten. Ieder op zijn beurt in zijn eigen huis. En ze stuurden een bode en dan nodigden ze 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Nou, dat was een leuk vuifje. En alle mensen willen tegenwoordig weer vuifjes. Dan hebben ze alles voor over. Ik zeg, lekker niet, wat allemaal. Hoor eens naar de jonge mensen, wat hebben jullie er allemaal voor over om weer te kunnen vuiven? Sommigen hebben hun ziel ervoor over. Maar goed, en het gebeurde, als de dagen van die maaltijden en die feestjes dan voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En zoiets van, Heer, zij moeten weer rein worden. Ik moet ze uit die wereld weghalen. Ik moet ze apart plaatsen. Ik moet ze onder uw zegen in handen stellen. En dan stond hij 's morgens vroeg op. Hij bracht brandoffers. Zie je wel, daar stierf een lammetje of een bokje op dat altaar in hun plaats. En voor iedereen van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Nou, hij wist het wel zeker. En God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. Nou, je kunt zeggen, wat zoveel vee, daar komt wel een lammetje af. Nee, hij was er met zijn hele hart bij betrokken. Hij ging voor zijn kinderen en hij zag wat zijn kinderen deden en hij hield zijn hart vast. Alle dagen. En hoe is het nou met u en met mij? Zijn wij voorbidders? Oh, ik ken hier broeders en zusters. Die moeten alle dagen voor hun kinderen bidden om ze het leven te houden, bij wijze van spreken. Geestelijk het leven te houden. Maar ze doen het wel. En zo blijven ze geestelijk aan leven. Maar wat is dat verschrikkelijk nodig? Ik denk wel, als je nou oud wordt en mijn vrouw en ik, we gaan nu naar de 79. Waar leven we dan nog voor? Te bidden voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen. En het is over 2 achterkleinkinderen. Alle dagen, soms 2 keer, 's morgens en 's avonds. En doe hetzelfde job. En dan staat er, waar ben ik? 15. Hoe is het met u en mij, heb ik hier gezegd. Hebreeën 4, vers 14, 15. Daar wij nu ook, zou ik zeggen, een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. We hebben een hoge priester in de hemel. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Dat kan hij wel, want hij heeft zijn lichaam aangetrokken. Hij heeft in dat lichaam heeft hij de meest verschrikkelijke verzoekingen van de Satan ondervonden. Maar wij hebben een priester die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Alles wat wij maar kunnen ondervinden, tot het kruisdood toe, waar je uitgerekt en uit elkaar gescheurd werd, waar de kapselbanden van je gewrichten uit elkaar getrokken werden met een helse pijn, heeft het allemaal doorstaan. Dezelfde wijze verzocht geweest. Zonder te zonde. Zo'n hoge priester hebben wij. En ook de Heilige Geest. De Heilige Geest is dag en nacht voor ons aan het werk. In Romeinen 8 staat daar vers 26. De Geest van God, de Heilige Geest, zelf, die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Je bent niet alleen in die strijd. God is erbij betrokken. En we hebben het wonder van de Heilige Geest in ons hart. Die helpt ons daar doorheen. Zeg ik dat makkelijk? Nee, dat zeg ik niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Ja, en onze kinderen die bouwen feestjes. En wat er toen plaatsvond, vindt nu ook plaats. En God vraagt dan, zijn wij ook voor onze kinderen voorbidders? Zijn we priesters in het geloof? Gaan we ze apart zetten? Gaan we ze heiligen bij de Heer? En bidden we dan tot onze knieën kapot zijn? Wie biddend en in geloof leeft, die brengt het goede, het trouwe, de goede, de trouwe engelen in beweging. Wist u dat? Dat is nog eens wat. Als u bidt, brengt u engelen in beweging. Ik wil het nog een keer zeggen, want ik zie mensen mij aankijken op een manier van, waar heb je dat nou weer vandaan? Engelen komen in beweging als u bidt. Staat er. God belooft dat in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 1 vers 14 staat, zijn die engelen niet alle dienende geesten? Die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Wie zullen het heil beërven? Beërft u het heil? Ik hoor niks. De Pinkstergemeente zou al bovenop de stoel staan en zeggen, ja, ik beërf het heil. En u blijft zitten, dat is typisch Drents, hè? Beërft u het heil? Nou, mondjesmaat, voorzichtig. Voorzichtig, ja. We beërven het heil. Dat betekent dat dit voor u is. Dan zendt God zijn engelen uit op uw gebeden. Dan komt de hemel in beweging. Staat het? En dat is wat er staat, dat wordt hier toch geloofd. Nou, wij bidden veel te weinig. Wij bidden veel te weinig, broeders en zussen. Als we weten wat er gebeurt. Die hoogbejaarde Daniel. Neem die man nou eens. Heeft dat meegemaakt, hè? Die heeft dat meegemaakt. Kan ik nou niet jongen uitweiden natuurlijk. Maar hij bad 21 dagen achter elkaar. Nou, als ik het half uur haal samen met mijn vrouw, dan is het veel. Heb je dat dan ook? Dat hele rijtje weer af? De eerste, de tweede, de derde, de vierde. Ik zeg, heer, dat hebben we gisteren ook geweest. En je gisteren ook. En toen ook. Heer, zegt, hou vol. Want je brengt de engelen in beweging. 21 dagen ging die Daniel bidden. En toen werden de hemelse gewesten om hem gevochten. En toen kwam die engel, die kwam naar beneden, die worstelde zich tussen die andere boze engelen door. En die kon Daniel vertellen wat er in de toekomst ging gebeuren. Dat is spannend. Maar er moest 21 dagen om gevochten worden. Om de boodschap van Daniel te bereiken. Daniel 10 vers 13. Ik noem hem maar even voor de mensen die het later nog eens keer horen. Ja, er wordt in de hemelse gewesten om ons en om de rechtvaardigen gevochten, broers en zusters. Tegen de machten van de lucht. En de in Christus rechtvaardigen, dat zijn wij toch allemaal, hoop ik. Die zijn gevaarlijk voor het satanische systeem van deze wereld. En deze wereld is in de klauwen van de satanische systemen. Heb u het door? Het is tegen de nieuwe wereldorde. Falsificatie van de echte nieuwe wereldorde. Want die komt. De Jezus zal daar koning zijn. En niet de antichrist. En wij zijn de weerhouders. Zegt 2 Thessalonicense 2. De gemeente die bidt is de weerhouder van de boze engelen. Die kunnen nog niet doorbreken zolang de gemeente op aarde is. En daarom doet hij zijn uiterste best om de gemeentes uit elkaar te laten vallen. En daarom loop ik te slijmen dat u moet volhouden. En laat me dat rare woord maar vergeten. Dat ik u bemoedig om als een bijbelgetrouwe gemeente stand te houden en te blijven bidden. Want dan gaat er iets gebeuren. Satan en zijn trouwanten willen die kinderen van God uitroeien. Ze willen ze kapot maken, ze willen moed doen opgeven, zodat, ja, ze kunnen in deze tijd, heb ik hier geschreven, waar Satan juridisch nog de hoofdvorst is, hè, juridisch nog. Dat was hier van het begin in. Satan had het aarde toebedeeld gekregen, toen hij nog een hele mooie geer op een engel was. En toen wilde hij de allerhoogste gelijk worden. Dus de Heere God, dit kan niet, ik moet die wereld terugwinnen. En ik roep Adam en Eva aan het leven om dat voor elkaar te krijgen. Och, heden. Hij probeert de kinderen van God bij hem vandaan te trekken. Verzoeking heet dat. Maar in feite is Satans macht volkomen gebroken. In feite. Kijk, wat wij ervaren nog. Feitelijk is Satans macht gebroken, doordat Jezus ons gekocht en betaald heeft en door de opstanding heen ons straks meeneemt. Satan kan ons niet meer vasthouden. We zijn gekocht en betaald. We horen niet meer tot die andere wereld, althans dat hoop ik. Hoop dat er hier niemand meer zit die die andere wereld behoort. Dat je zegt, Heer, ik heb u nodig, juist in deze tijd. Alsjeblieft, dan ga op de knieën en zeg, Heer, kom in mijn leven, kom in mijn hart. Want alleen als u mij voorgaat, durf ik dit leven aan. Maar hij probeert het wel. Er zou ook een christen die echt op Jezus vertrouwt, proberen om het heel moeilijk te maken. Rechtvaardigen is doelwit van de Satan. Neem nou David en Saul. Saul die het helemaal teruggevallen was. standbeeld voor zichzelf oprichten en te zeggen, God, het is met jou gebeurd. Toen kwam er een boze geest. Dan zit David daar, die man die was zo depressief, die was zo verschrikkelijk, dat David moest komen om op zijn harp te spelen. Op zijn gitaar, wat was het? Prijs de Heer met blijde galmen. En toen werd die man zo boos. Toen heeft die boze geest hem een zwaard, een speer gegeven om die David dwars door te klieven. Want Satan kan de christen, de wedergeboren christen, niet uitstaan. En hij probeert u te raken, hij probeert mij te raken, tenzij we het schild van het geloof hebben. Dat is wat hier aan de orde is. Het schild van het geloof. David en Saul zijn ons voorbeelden in een positieve zin en in een negatieve zin. Maar David werd niet getroffen. Maar hij moest wel vluchten. Zoals zoveel in de verdrukking komen. Zo kwam David ook in de verdrukking. Maar hij kwam door de verdrukking heen op de koningsstoel. Ziet u het thema? Daar gaat het hier om. Ga door de verdrukking heen. U gaat door de verdrukking heen. Job gaat door de verdrukking heen. David gaat door de verdrukking heen. Dus we komen uiteindelijk bij de Heer op zijn troon. En dat is mijn boodschap van morgen. Nee, dat is de boodschap van de Heer. En dan lezen we het hier op 1 vers 6. Het gebeurde op een dag dat die zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij Jahwe. Ja, en er staat dan erbij. En dan is de Heer zo trots, hè. Zo trots. Dan zit hij... Toen zei de Heer tegen die Satan, waar kom je vandaan, Satan? En die Satan antwoordde de Heer en die zei, van het rondtrekken over de aarde en het rondwandelen erover. En dan zegt de Heer tegen de Satan, hebt u mijn knecht, hebt u ook achtergeslagen op mijn knecht Job? Dan zeg ik wel, met mijn domme verstand, Heer, waarom zegt u dat nou? En nou is hij aan de beurt. Dan zegt Arnold, ik ben helemaal mal. Ga je God voorrekenen? Nou, dan heeft God straks weer 10 hoofdstukken nodig om jou te laten zien dat je hem niet moet voorrekenen. En die 10 hoofdstukken moet ik helaas overslaan. Snap je wat ik bedoel? Want Job kreeg met God wel te maken. Job, hoe kun je mij nou gaan voorrekenen? Maar ik vind het wel heel moeilijk wat hier gebeurt. Vers 9. Toen antwoordde de Satan de Heer en hij zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Wat praat u over? Wat praat u over? Wat lef heb je dan? Ja, hij was de hoofdengel. Hij was de baas van de aarde. Ja, maar hij zegt het dan toch maar. Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? U hebt een schutting om hem heen gebouwd. Kan hem niks overkomen. U beschermt die man toch? Het werk van zijn handen hebt u gezegend. En zijn vee breidt u steeds verder uit in het land. Maar steek uw hand maar eens uit. Tref hem aan, tref alles wat hij heeft. Voorwaar, ik weet het heel zeker, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Hij zegt, kom maar eens aan het bezit van een mens. Gods schuld. Moet van die God niks meer weten. En naar de kerk gaan, dan krijg je die hoofd. Wat gebeurt er in die wereld? Zover wil jullie hebben. Maar God steekt zijn hand niet naar Job uit. Ik heb het 3 keer, 4 keer gelezen. God steekt zijn hand niet naar hem uit. Natuurlijk niet. Satan wil Job kapot maken en weghalen bij God. Satan wil bewijzen dat Job zo vroom is vanwege zijn aardse zegeningen, zijn kinderen, zijn vrouw, zijn kapitaal. En God zegt, niet vanwege het kapitaal, niet vanwege zijn bezit. Nee, Job heeft een relatie met mij. Daar gaat het om. Hij is niet bij God omdat hij zo rijk is. Nee, hij is bij God omdat hij van God houdt. Omdat hij hem vertrouwt. En dan kan God zegenen. De mens kan inzet zijn in de hemelse gewesten. Ik denk dat dit een kernvers is. U, ik, we zijn allemaal soms inzet in de hemelse gewesten. En de Satan heeft kennelijk, want dat leer ik hieruit. De Satan heeft kennelijk nog de macht om de mensen in de problemen te brengen. Te verzoeken. Leerde de Heer Jezus zelf niet aan zijn discipelen, leid ons niet in de verzoeking, wat zegt hij erachteraan, maar verlos ons van de antichrist. Heb je het zo vaak gelezen? Geef ons heden ons dagelijks brood. Die arme stumpers in de grote verdrukking krijgen geen brood meer. Ze kunnen kopen nog verkopen. Ik kan er een hele preek over maken. Wat een Joods gebed. Mogen wij het alsjeblieft bidden? Jawel. Leid Heer ons niet in de verzoeking. Sta Satan niet toe dat hij in mijn leven ingrijpt. Want het is al moeilijk genoeg. Jacobus 1 vers 13. Geef God de Vader nooit de schuld. Als die God nou zo machtig was, had hij dan niet dit kunnen voorkomen, had hij dan niet dat kunnen voorkomen? Laat niemand als je verzocht wordt, zegt Jacobus, zeggen ik word van Gods wegen verzocht. Laat hij dat niet zeggen, zegt Jacobus. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in de verzoeking. Alle ellende die ons overkomt is niet van God. Alle ellende is niet van God. Die verzoeking is van de Satan. Heeft u zoveel macht? Ja, nog wel. Maar even nog. Satan verzoekt wel. En zolang deze aarde niet ook feitelijk in de handen van de Heer Jezus als koning van Israël is, kan Satan zijn demonische invloed nog laten gelden. En we hebben elkaar als gemeente van harte nodig om stand te houden. Juist bij de kinderen van God. Juist hier. En dan roepen wij, elke zondag zouden we het moeten roepen, Maranatha, Heer Jezus, o, kom spoedig. Wij zien nu die blauwdruk die u achtergelaten hebt. Bij Daniel, blauwdruk die u hebt achtergelaten in het boek Openbaring. We zien dat er niet meer gekocht en meer verkocht kan worden. Maar we lezen ook in Openbaring 3 vers 10, dat u ons zult bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Het gaat dus tot zover en niet verder. Job 1 vers 12. De Heere zei tegen de Satan, zie alles wat hij heeft, is in uw hand. Alleen in mezelf mag u de hand niet uitsteken. Blijf van zijn leven af. Onthoudt u het? God heeft uw leven in de hand. God is degene die je eeuwig leven wil geven, onafhankelijk van je lichaam. Sterker nog, als je de Jezus aanvaardt, dan heb je eeuwig leven, nu. En wat hebben we dan nog te vrezen? Job is inzet in de hemel, ja. En God zegt tegen die Satan, je krijgt hem niet. Ze leven niet, ze persoon niet, want Job behoort mij en hij is mij toegewijd, uit eigen vrije wil. Niet omdat ik hem omgekocht heb. En de verzoeking begint. Neem eerst zijn bezit maar eens af. Dan lees ik in Job 1 vers 14, de runderen waren aan het ploegen, de ezelinnen naast hem aan het weiden. En toen kwamen die Sabeërs, een groepje ongeregeld, die kwamen in een inval en ze namen mee en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben aan het enige ontkomen om u te vertellen wat er gebeurd is. Vuur en bliksem doden zijn schapen en hun herders, dood, 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 alle bezit weg. Blijft niks over. Er heeft niks over van zijn personeel. Iedereen kapot, dood. Dat is Satan. Paulus schrijft dan veel later aan de Korintiërs in 1 Korintiërs 10 vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. Nou, soms denk ik wel eens, Paulus. Ik heb mensen zien lijden. Een sterfbed, een hand vastgehouden. Zei, oh God, kom ze maar ophalen. Dan keek ik op en keek in een ongelovige zoon, keek hem om de hoek, keek ze recht in de ogen. Een paar minuten later was ze bij de Heer, dus de overwinning was behaald. Het is net hoe je het ziet. De overwinning was behaald. Maar meer dan een menselijke verzoeking is ons niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt, boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Om die te duchten. Ik ken u niet persoonlijk. Maar ik weet wel dat een aantal mensen heel wat te verhapstukken hebben. Heel wat. Met je kinderen. Soms in de ziekte. Soms in de strijd. En dan is bij mij de vraag natuurlijk. En die kan ik niet beantwoorden. Ook vanmorgen niet. Ook niet na 14 dagen daarin omgebroed te hebben. Daar staat er waar ligt nou de menselijke bovengrens? Niet boven mensen kunnen, dat hebben we gelezen. Nou, Satan gaat meedogenloos door, want hij is de moordenaar van het begin. Hij is een brullende leeuw, zoekend wie die verslinden kan. Met name de Bijbelgetrouwe gemeente. Job 1 vers 20. Hoe reageert Job nou? Job stond op en scheurde zijn bovenkleed. Oh mijn God, wat is hier aan de hand? Mijn hele bezit weg, alles weg, alles weg. Hoe moet dat nou? Hij scheert zijn hoofd, oude gewoonte in die tijd. Viel op de aarde, hij boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen weer terugkeren. Hij zei, ja, ik heb een heleboel bezit, maar je moet het allemaal achterlaten. Waar maakt u zich druk over? Het is toch zo? En je hebt vervolgd. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van deze Heer is geloofd. Ik lees nog dat verhaaltje van die moeder. Die haar kindje van 4 jaar kwijt was. En toen kwam de politieagent. Het was erg in de Bijbelbelt. En toen zei die politieagent, uw kind is verdronken. Toen zei ze, de Heer is geloofd. De Heer is geprezen. Alles is van de Heer. En die politieagent stond met een open mond te luisteren. De Heer werd geloofd door de verdrukking heen. En ik kreeg tranen van in mijn ogen. Het zou je overkomen. En in dit alles zonderde Job niet. En hij schreef God niet ongeremd toe. Hij zei niet, Heer God, had u dat niet een beetje kunnen voorkomen? En u bent toch machtiger als de Satan? En waarom ben ik nou inzet van... Nee, niks daarvan. Job die snapte het en het beleidde, dit komt niet van God. God krijgt van mij niet de schuld. Ik begin te begrijpen dat ik verzocht word. Als wij, broeders en zusters, op God blijven vertrouwen, dan is er overwinning. Paulus zegt het dan tegen ons in Romeinen 5. En wij roemen in de hoop. En hoop is in de Bijbel zekerheid. Hè? Niet zeggen, even kan vriezen, kan dooien. Nee, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat we weten dat de verdrukking uiteindelijk volharding uitwerkt. Als u en ik gaan merken dat God bij je is en dat hij je doorheen helpt. Dan kun je dat toch aan anderen vertellen. En dan kun je toch vertellen, God is te vertrouwen. En als het einde gekomen is, dan gaan we naar de Heer toe. Welke overwinning is dat? Vraagt Paulus maar. Want hij wist niet wat hij kiezen moest. Hier te blijven of de intrek bij de Heer te nemen. Maar goed, hij had in de hemel gekeken. Hè? Maar je moet wel door die vreselijke verzoeking heen. Hè? Job 2. De Heer zei tegen de Satan, hebt u ook echt acht geslagen op mijn dienaar Job? Want hij is... Er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt en hem zonder reden te verslinden. Zie je wel wat je doet? Maar je bent het niet. En toen antwoordde de Satan de Heer en zei, huid voor huid. We hebben zijn bezit afgenomen. De economie ligt plat. Oké, nou zijn huid maar eens. Zijn velletje. Ja, wat zullen we doen? Melaats maken? Huidkanker? Zullen we uitvinden? Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Wat heeft die man een verschrikkelijke pijn gehad? Voorwaar, voorwaar. Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen de Satan... Oké. Hij is in uw hand. En dan zeggen wij, nee Heer, nee, doe dat nou niet. En ik snap dit niet. Ik heb doorgelezen. God wil alleen maar, vertrouw mij nou. Ook al snap je het niet. Nou, Job is inzet, neem het zo geweest. Job en u en ik, we zijn inzet. Het gaat om onze ziel. Die kan de Satan niet pakken. Het gaat om zijn ziel. Bovenmenselijk zou zijn dat Satan je ziel zou doden. Dat is bovenmenselijk. Maar je hele persoonlijkheid, je hele bewustzijn, je hele ik, kan hij niet te pakken krijgen als wij trouw zijn. Maar hij heeft de bevoegdheid niet om die ziel te pakken. Hoort u het? God bepaalt wanneer we naar hem toe mogen. En dan hoop ik zo van ganse harte dat we voor hem als verlosser gekozen hebben. Want dan weet ik waar onze ziel naartoe gaat. En anders weet je het niet. God zelf, de schepper van uw en mijn leven, heeft de almacht over je ziel, over je eeuwig bestaan. En de vraag is dus vanmorgen, waar zal jouw ziel de eeuwigheid doorbrengen? Met God of ver bij God vandaan? Dat is het punt van inzet. Daar gaat het om. En Job 2, en Job nam een pot scherf om zich daarmee te krabben. Wat had die mens een jeuk en een pijn en ellende, terwijl hij midden in de as zat, buiten. En dan komt de volgende verzoeking. Komt zijn vrouw een kommetje soep brengen. Nee, ze komt op een lieve woordjes brengen. Ik moet eens lezen wat er staat. Toen zei zijn vrouw tegen hem: hou je nog steeds vast aan je vroomheid, mijn jongen? Zei die hoofd. Hou je nog vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Hij was zijn vrouw kwijt. Hij was zijn vrouw kwijt. Dat is wat Satan vandaag ook doet. 1 op de 3 huwelijken, 1 op de 2 huwelijken. Je vrouw kwijt, je man kwijt. Maar hij zei tegen haar: je spreekt als een van de dwaze vrouwen. Zouden wij het goede van God wel ontvangen? En zouden we het kwade niet ontvangen? Hij zegt niet van God. Ziet u dat? Dat zegt hij niet, want hij weet dat niet zo goed. Wij kunnen dit leren nu. En zouden we het kwade niet ontvangen? En in dat alles zonderde Job met zijn lippen niet. En Job krijgt advies van een heleboel pastorale werkers. Nou, dan word je helemaal niet goed. In die tijd was het pastorale werk ook niet zo geweldig. 10 hoofdstukken lang pastoraal werk. Ik zal het maar niet lezen als ik u was. Ik zal het maar niet lezen. Het staat er in de Bijbel. Er zijn ook hele slechte pastorale werkers. Schreef je op alle andere raadgevingen. Soms maar een heel klein beetje waar. Soms een klein beetje waar. En soms zijn het regelrechte blunders die de jongen de put in praten. Wat een hulpverleners. Ik noem er een paar. En daar had ik toen op de Bijbelschool altijd zo netjes op een rijtje gezet. Ik zei: vooruit, kan er wel in. Neem die één vast. Job Krabbe. En een doekje hier. En een bekertje water zus. En stof op zijn hoofd. Doodziek. Ja, lijden, Job, is een gevolg van persoonlijke zonde, hoor. Ligt er iemand met kanker op bed. En je gaat in zijn bed zitten als pastorale werker zit. Het komt van je zonde. Het komt niet van je zonde. Ja, een andere, dat is ook zo'n lievertje. Wil dat. God antwoordt niet op het gebed van een onrechtvaardige, Job. Dus je moet eens even bij jezelf nagaan. Wat heb jij nou verkeerd gedaan? Fijne jongens daar aan zijn ziekbed. Zofar, dat is de derde, een hele hoogmoedige raad geven. Hij kan Gods wegen volledig doorzien, deze jongen. Die weet precies hoe God denkt. Dus Job, Job, je wordt minder zwaar gestraft dan je verdient, joh. Eigenlijk moet je nog zwaarder gestraft worden. Fijn, jongen. Onvoorstelbaar. En dan heb je ook nog Elihu. Nou, die zegt bijna hetzelfde als Elifas. Leiden, jongen, dat is een tuchtering vanwege je zonde. En daarmee is het een heel bijzonder boek, hoor. Maar 10 hoofdstukken lang, vol met leugens en pastoraal bedrog. Dus gaan we gewoon verder. Job leidt er alleen maar zwaarder door, dat is duidelijk. Hè? Job beroept zich op zijn advocaat. En wie is onze advocaat? Job weet het. Hij die al eeuwig leeft. Hij die nog in zijn hemelse lichaam is. Engel des Heren, daarboven is. En het Oude Testament, hoe oud het verhaal ook is, die noemt zijn naam, of zijn functie, of zijn titel, hoe moeten we het noemen? De vrijkoper. De vrijkoper. De verlosser, Job 19. Ja, dat ziet er lekker op in het boek, maar dan halverwege. En dan zegt hij: want ik weet, ik ben er zeker van, mijn vrijkoper, mijn oude vertaling staat er vandaag, zegt mijn Goal, mijn Gaal staat er eigenlijk, mijn verlosser leeft. Ten slotte zal hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, kijk mij aan. Grote lappen vel van zijn lichaam af, helemaal kapot. Ik zal God zien. Vanuit mijn lichaam, zegt hij, ik zal God zien. Aan mijn zijde zal ik hem zien met mijn eigen ogen. Ik en geen ander. Ik sterf hartstikke van verlangen om de Heer te zien. Dat is wat Paulus zei. Ik weet niet wat de beste is om hier te blijven. Om mijn intrek bij de Heer te nemen. En dan? Dan neemt Job de vrijmoedigheid zelf, God zelf voor het gericht te dagen. Ja, God, wat heb ik gedaan? Ik wil het er met u over hebben. Want ik heb geprobeerd om altijd rechtvaardig te leven. Ja, er was wel wat mis, maar daar heb ik voor geofferd. Heer, u weet dat toch? Dan zit hier, ik weet het. Maar Job, reken het mij niet voor, alsjeblieft, jongen. Zal ik je nou de schepping eens laten zien? En dan is Job 40 bijvoorbeeld zo prachtig. Ja, zie je die dinosaurus wel? Ja, dat heette in de 19e eeuw de dinosaurus en toen nog niet. Nee, daar heet het de behemot. Zal ik je die laten zien? De staart als een zetelboom. En die leviathan. Ja, de NBG maakte daar de krokodil van. Dan moet je het eens lezen, het lijkt er niet op. Heb je die zien? De kroon op mijn schepping? Zou je zeggen, aaien staat erbij? Zou je ze kietelen onder de kin? Zou je ze wakker maken? En God zegt, Ik bestuur hier de wereld. Ik heb de maten bepaald. En dan gaat Job door de knieën en zegt, ja, Heer, u hebt gelijk. God begrijpt het dat wij God voor het geding dagen. Maar Job wijst ons op een ongelofelijke beperktheid. En dan moet Job erkennen, alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Ik heb wel eens wat van u gehoord. Nou, de Bijbel had hij niet, hè. Wij hebben de Bijbel. Hij had het niet. Want met het oor had ik van gehoord. Overlevering, misschien nog wel van Esau, want hij was het achterkleinkind. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Dat is raadselachtig. Dus kun je in de verdrukking, in de ellende, kun je daar God ontmoeten? Ja! Kun je zijn aard en zijn hoogheid ontdekken? Ja! En daarom zegt Job, oh Heer, ik veracht mijzelf. Wat heb ik tegen u gevoeterd, wat heb ik tegen u gemopperd? En zegt, Heer, ik snap er niks van. En toen heb u gezegd, kijk nou eens om je heen, Job. Ik heb alles in mijn hand. En Job, dan mag hij voor vergeving gaan bidden van die jongens die een pastoraal werk verleend hebben. Hij moet voor ze offeren. En dan zegt Job, ik ga door het lijden heen tot de heerlijkheid. Onze Heer Jezus Christus ging door dat lijden heen. Tot zijn en straks tot onze heerlijkheid. En de Heer bracht de omkeer in het levensbod van Job. Toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heer vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden kwamen bij hem. Gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. En hij kreeg 7 zonen. De 3 dochters. Eind goed al goed? Nou, door de diepte heen. U en ik, we zijn inzet in de hemel. Blijven we op God vertrouwen, ook door de verdrukking heen. Job zegt, God is te vertrouwen. God is te vertrouwen. En als we uiteindelijk toch afscheid moeten nemen, dan zullen we onze intrek nemen bij hem in de hemel. Prijs zijn naam. Amen.